Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
We did it the right way because we did it the European way.
Ik moet wel zeggen, het was een heel stevig rondje.
Maar we hebben halt ook een reihe van ongelösten problemen.
We devons anticiper et nous protéger contre des flux migratoires irréguliers importants.
Het gaat zo niet langer.
America is back.
We've taken back control
on the principles of rule of law.
Democracy is prevailing. Elections are fair. What's the problem with Poland?
Mijn doel is Hongarije op dit punt op de knieën krijgen. Hij is schaamteloos.
Viva l'Europa!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Met deze keer, de belangrijkste geopolitieke strijd van deze tijd vindt plaats in en rond de digitale wereld. Kan Europa nog aanhaken? Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht, het Silicon Valley van Zuid-Limburg, Mathieu Segers.
Hoi Annette, ja, ik moet wel in alle eerlijkheid een kanttekening plaatsen bij deze metafoor voor mijn geliefde stad. Want Maastricht is veel, maar niet Silicon Valley. Ook niet het Silicon Valley van Zuid-Limburg. Dat bevindt zich, als dat er al is, toch eerder op Gemmelot in Sittard-Geleen of in Heerlen, waar een Brightland campus van de universiteit en de provincie is op het gebied van data. Dus dat even als opening hier vanaf de boorden van de Maas.
We nemen dit keer een heuse Café Europa dossier op, Mathieu. Moeten we even uitleggen.
Ja, nee, inderdaad, dat is zo. We hebben het vaak over het laatste nieuws natuurlijk in het Café Europa. Of we nemen een specifieke Europese lidstaat of land onder de loep. En gaan daar dieper op in. Maar we willen vanaf nu ook vaker in een bepaald inhoudelijk beleidsdossier duiken. En daar wat dieper op ingaan. Over ontwikkelingen dus die op het gebied van beleid lopen. En die wat tijdlozer zijn. Maar toch heel erg belangrijk en heel cruciaal voor het hedendaagse Europa. En het Europa van de Europese integratie. Deze keer gaan we het hebben over de digitale strategie van de Europese Unie. En dan vooral ook de geopolitieke uitdagingen die daarbij komen kijken. Want, zoals je net al zei, Annette, en onze gast zal dat dadelijk ook uitleggen, de macht in de wereld verschuift steeds meer in een bepaalde richting. Het is niet meer zo belangrijk hoe groot je leger is in de internationale politiek. Steeds minder misschien wel. Maar het wordt steeds belangrijker hoe groot jouw aandeel is in de cloud. Hoe groot is je digitale gravitas in de internationale verhoudingen? Dat wordt steeds centraler. We hebben het er vaak over in de media, ook in dit land. Maar we weten er eigenlijk niet zoveel van. Dus daar gaan we dieper op in vandaag. En dat kunnen we eigenlijk maar met één iemand doen. Doorpraten over deze geopolitieke aardverschuiving. En dat is met Haroun Sheikh. Hij is senior staflid van de Wetenschappelijke Raad van het Regeringsbeleid in Den Haag. Maar hij is ook hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dus een uitstekende gast om hierover door te praten vandaag.
Een internetcafé dus, al is het bij ons een stuk gezelliger. Welkom Haroun.
Dankjewel, leuk om hier aan mee te kunnen doen.
Laten we eerst eens kijken, heren, hoe het ervoor staat qua digitalisering in Europa op dit moment. In bijvoorbeeld Duitsland, waar ze nu aan het formeren zijn, daar klinkt kritiek op de stand van zaken in het land. Mathieu, ik begin even bij jou.
Ja, inderdaad. En daar zie je hoe actueel dit onderwerp is. Dus op dit moment wordt er in Duitsland onderhandeld over die stoplichtcoalitie, waar we het al eerder over gehad hebben. Die onderhandelingen zijn in volle gang. En een van de grote prioriteiten die daar op tafel ligt, is toch wel die digitalisering. Veel Duitsers en vooral jonge Duitsers vinden dat Duitsland hier echt op achterloopt. En als in die zin ook een beetje een soort voorbeeld is voor de stand in Europa. En zij schamen zich er eigenlijk voor en zeggen, ja, hier moet echt iets gebeuren. Dit moet een grote prioriteit zijn. De vraag is alleen natuurlijk hoe. Maar dit onderstreept de ernst en de urgentie die gevoeld wordt rondom die digitalisering.
Haroun, hoe staat het er eigenlijk in de rest van Europa voor? En waar hebben we het over? Want het is een heel breed begrip als we het over digitalisering hebben.
Ja, dus dat is inderdaad daarmee meteen echt een groot vraagstuk. Hè? Europa, een veelheid van landen en dan ook nog eens digitalisering. En een ontzettend complex geheel zelf. Dus laten we dat proberen een beetje, om te beginnen een beetje af te pellen. Er zijn allerlei van dat soort indices die proberen een bepaling te geven van hoe landen ervoor staan. Nou, als je dan veel door dat soort indices heen kijkt, dan zie je dat over het algemeen West-Europa er best goed voor staat. Minder in Zuid- en Oost-Europa, alhoewel Estland een lichtpunt is wat dat betreft. West-Europa staat er best goed voor. Niet per se in de wereldtop. Daar zitten doorgaans toch wel landen als Zuid-Korea, Singapore, een aantal Scandinavische landen, Zwitserland ook vaak. Nederland staat ook best hoog. Inderdaad, het klopt wat Mathieu zegt. Duitsland scoort op best wel wat indices best wel laag. Goed is ook dat er daar nu eindelijk dat er flink debat ook over is. Dat zou in Nederland ook goed zijn als wij dat wat meer een thema zouden maken in onze politieke discussies. Dus dat is misschien even in algemene zin. Maar ja, laten we misschien even iets meer afpellen. Je kan misschien zeggen, laten we op drie manieren kijken naar de staat van digitalisering. Je zou kunnen zeggen, in welke mate wordt er gebruik gemaakt van digitalisering? Dus hoe goed zijn de netwerken? Is er snel internet? Gebruiken burgers dat ook? Zijn er veel diensten met internet te gebruiken? Nou, als je daarnaar kijkt, dan staat het er best goed in Europa voor. Wederom in West-Europa vooral. Best hoge connectiviteit, hoge snelheden. En burgers ook zijn in staat om best wel veel te doen met online diensten. Mm-hmm. Een tweede dimensie zou zijn, is meer het fundamentele onderzoek, de R&D, ook het onderzoek aan de universiteiten om op fundamenteel gebied digitalisering verder te brengen. Ook daar staat Europa er best goed voor. En hebben verschillende universiteiten, onderzoekscentra, bedrijven ook, die best wel goede R&D doen. De Achillesziel echter, en dat is eigenlijk een derde dimensie. En dat betreft eigenlijk, kunnen we zelf ook op grote schaal die technologie ontwikkelen en commercialiseren? Nou, daar staat Europa er eigenlijk een stuk slechter voor. Dat is toch echt een domein dat goed deels door grote Amerikaanse bedrijven wordt geleid. We hebben wel wat bedrijven.
Over welke technologie heb je het dan?
Nou, neem eigenlijk een beetje de volle breedte van wat er in het digitale domein is. Hè. Dus dat gaat van hardware. Denk aan wie verkoopt mobiele telefoons, wie verkoopt laptops en tablets. Meer infrastructuur, wie legt mobiele netwerken aan. De chips die ontwikkeld worden. Maar ook de diensten over het internet zelf. Hè. Dus of we nou e-commerce diensten, Amerikaanse bedrijven als Amazon, zoekdiensten, Google, sociale netwerken, Facebook. Eigenlijk de diensten op het internet eigenlijk goed als Amerikaans. En je ziet dat ook landen als China, in ieder geval voor hun eigen markt en in toenemende mate daarbuiten ook hun eigen gigant aan het creëren zijn. Europa heeft dat veel minder. We hebben een paar niches, ook in Nederland. Bedrijven als TomTom, Booking hebben een niche voor zichzelf gevonden waar ze best goed in zijn. In Duitsland heb je SAP voor meer zakelijke dienstverlening. ASML
maar TomTom heeft zijn beste tijd ook gehad.
Nou ja, dat is dat verschilt wel erg. Maar er zijn bepaalde niches waarin ASML is echt ook wel een goeie. Maar het zit niet, het is dus een relatief klein bedrijf. Maar het is een heel belangrijk stuk in de ontwikkeling van de chipindustrie. Maar om de chipindustrie zelf is een hele grote strijd gaande. En daar zie je toch vooral Amerikaanse en ook toenemend Aziatische partijen die de dienst uitmaken.
Waar hebben we de boot gemist? Waar zijn we zo achterop geraakt? Op welk moment?
Nou, je zou eigenlijk misschien kunnen zeggen dat Europa op zich nog, zeker zelfs eigenlijk nog wel tot aan het jaar 2000, nog best goed meedeed. Heel veel van die subsegmenten van digitalisering waar we het net over hadden, deed Europa nog wel mee. Er waren belangrijke chipsontwikkelaars. Zelfs op internetdiensten waren er grote Europese mediabedrijven die hoopten een belangrijke speler op het internet te gaan worden. Jullie herinneren misschien nog, we hadden ooit ook mobiele telefoons hier Europese bedrijven werden gemaakt. Hè? Nokia en Ericsson, die behoorden ook tot een bepaald moment zelfs leidende technologieën daarin. Zeker na die tijd, na 2000, zie je dat echt minder en minder is geworden. Dat in een groot deel van die subsegmenten van digitalisering eigenlijk Europa niet meer tot de wereldtop is gaan behoren.
Is het eigenlijk per domein winner takes all? Dus als je nu niet voorop loopt, dan heb je de strijd verloren?
Ja, het wordt wel moeilijker. Je ziet dat in toch veel digitale domeinen, dat er versterkende effecten zijn. Het is niet voor niets dat veel van die markten ook monopolistisch, duopolistisch georganiseerd zijn. Dat er echt een enkele grote spelers of een paar grote spelers zijn. Dat heeft ook te maken vaak met het feit dat de grondstof voor veel digitale diensten is data. Als je veel data hebt, kun je je diensten verbeteren. En dat is een soort virtueuze cirkel die je eigenlijk steeds weer een grotere voorsprong geeft. En het moeilijker maakt voor andere partijen om ertussen te komen. Ook geldt voor veel van dit soort diensten dat mensen vaak als consument maar één van dit soort diensten willen hebben. Er is inmiddels wel een wildgroei van video streaming diensten gaande. Maar ergens moet dat ook een keer ophouden. Je wil niet de zesde gaan opnemen. Dus veel van die markten hebben een neiging om heel geconcentreerd te zijn. Dat maakt het dus moeilijker om in terug te komen. En er is een veelheid van factoren waardoor het in Europa moeilijker is geworden. De financiering is lastiger in Europa. Toch ook de versnippering van de markt. Er is veel meer steun ook vanuit overheden in andere delen van de wereld. Dat geldt voor landen als China, maar zelfs ook in de VS, waar bijvoorbeeld het aanbestedingsproces van de overheid een hele belangrijke rol speelt om technologie aan te jagen. Met name de Department of Defense. Dat heeft zoveel vraag eigenlijk naar technologische diensten, geavanceerde diensten, dat een hele belangrijke rol heeft gehad om dit soort bedrijven groot te maken. Nou, dat zijn een paar factoren, complexe wetgeving ook, die allemaal mee te maken hebben dat Europa eigenlijk meer en meer die boot toch wel is gaan missen. In ieder geval op het gebied van die grote commercialisering van het digitale domein.
Daar lopen we dus duidelijk achter. Wat betekent dat, economisch gezien, als we niet meer aanhaken?
Ja, economisch is het zeker heel belangrijk. Hè? We hebben hier gewoon te maken met op zichzelf gewoon een grote sector. Een substantieel deel van de economie. Een belangrijk domein waar geld aan verdiend kan worden. Ook een hard groeiend domein. Hè? Er zit veel minder groei in. En hopelijk ook misschien zelfs krimp in dingen als luchtvaart en fossiele brandstoffen. Dit is een groeiend domein. Hè? Dus het is een belangrijke bron van verdienvermogen voor landen. Maar het gaat niet alleen om deze sector zelf. Wat we ook in toenemende mate zien, is dat digitalisering door de hele werkelijkheid heen wordt toegepast. En dus ook een belangrijk component wordt van eigenlijk van alles. En dat betekent economisch gezien dat het ook een component wordt van allerlei andere domeinen van onze economie. En we zien bijvoorbeeld ook, de auto wordt meer en meer een digitaal product. In de vorm van zelfrijdende auto's bijvoorbeeld en allerlei andere. Ook de elektrificering van auto's vraagt veel meer complex digitaal component. En als we in Europa daar eigenlijk gewoon veel te weinig capaciteiten voor in huis hebben, zal dus ook in dat soort klassieke sectoren waar Europese landen, in dit geval vooral Duitsland, maar ook Frankrijk, een heel groot deel van hun economie van afhankelijk is, dat de waarde daarin meer toe gaat verschuiven naar die partijen die dit heel goed kunnen. Vandaar ook het disruptieve effect van een bedrijf als Tesla. Lang niet meegemaakt dat er een nieuw autobedrijf opeens zo groot is geworden.
En Elon Musk, de rijkste man van de wereld. Dus als we de boot missen, dan missen we eigenlijk groei in een ontzettend belangrijke sector die in alle facetten van ons leven een rol gaat spelen.
Ja, en dus ook al die andere sectoren. Hè? Dus in Nederland moeten we ook denken aan zoiets als de landbouw, wat voor ons een belangrijk domein is waar we heel innovatief in zijn. Ook daar is het de vraag, in welke mate dat gebeurt nu al, bijvoorbeeld een bedrijf als John Deere, dat heeft tractoren rijden, die data verzamelen, die uiteindelijk in Amerika terechtkomen. Waar zij van kunnen leren en waar ze dus in toenemende mate ook meer over zouden kunnen gaan verdienen. Dus de vraag voor ons is, ook in die meer klassieke sectoren, in welke mate gaat eigenlijk de groeidijver daarin naar het digitale domein verschuiven?
Ja, wat je omschrijft, Haroon, is natuurlijk fascinerend. We zien daar af en toe flitsjes van voorbij komen als leken. Maar het heeft natuurlijk ook een hele duidelijke machtscomponent. Dit gaat ook over macht. Dit gaat dus ook over geopolitiek. En mijn vraag zou zijn, wat staat daar op het spel? Of misschien anders geformuleerd, wat is het nieuwe spel geopolitiek door deze digitaliseringsdimensie?
Ja, absoluut. Hè. We hebben het net over economie gehad, maar dit digitalisering is ook absoluut een geopolitiek vraagstuk. En wat tegenwoordig ook onder termen als digitale soevereiniteit en strategische autonomie meer en meer zo begrepen wordt. En ik denk dat de relevante vraag is, dat je zegt van wat voor spel? Want het spel verandert wel degelijk door digitalisering. We neigen nog steeds geopolitiek door een lens te zien van tanks en landsgrenzen. En er is wel een mooie een metafoor eigenlijk hiervoor, die ontwikkeld is door de denker Benjamin Bratton. En eigenlijk wat hij stelt is, wij komen uit de klassieke wereld van Westfalen, de Westfaalse staten, en dat is een horizontale wereld. Horizontaal in de zin dat we de wereldkaart haar grens op hebben getrokken, het ene land begint hier, het andere land begint daar. Soevereiniteit is over dat horizontale vlak verdeeld. Alles wat binnen dat land zit, de producten die daarin zitten, de mensen die daarin zitten, mijn domein, wat daarbuiten zit, het buitenland. Nou, eigenlijk wat je zou kunnen zeggen is dat digitalisering een ander soort architectuur heeft. En dat zit al in elk product. Dat is namelijk een verticale structuur. Wat houdt dat in? Neem je eigen mobiele telefoon. Die is eigenlijk, dat wordt genoemd een stack, een gelaagdheid van allerlei verschillende lagen over elkaar. Er is een hardware laag. Daar zitten zeg maar de chips in en de basis, zeldzame erfmetalen om dat ding te maken. Er zit daarop een netwerklaag. Dat is datgene wat de verbinding maakt met je digitale netwerk. Er zit daarop een softwarelaag, waar bijvoorbeeld je operating system opereert en die verbinding om met dat netwerk mogelijk maakt. Daarop zit er een applicatielaag, waarin allerlei diensten zitten. Er zit een userlaag, waar een interface. Nou ja, eigenlijk elk product heeft zo verschillende lagen op elkaar, verticaal gestapeld. Dat zit dus in elk product. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, digitalisering doet het met de hele wereld. Alles krijgt die verticale structuur, waardoor ook... die oude horizontale wereld waarvan ik denk van ja, deze mobiele telefoon is toch in Nederland. Ja, maar die heeft een verticale structuur die het bijvoorbeeld verbindt met clouddiensten in de Verenigde Staten. Of een Chinese toeleverancier die in de landsgrenzen zelf acteert. Daar data verzamelt, daar invloed op kan uitoefenen. Eigenlijk over die verticale gelaagdheid is een grote competitie wereldwijd bezig. Op elk onderdeel van die stack, maar ook om over de hele stack heen, zie je dat landen proberen daar een dominante positie op te krijgen. En dat is denk ik wel echt de sleutel voor geopolitieke macht in de toekomst. Om daar eigenlijk goed in gepositioneerd te zijn.
Je hebt het nu over landen, maar hoe zit het met bedrijven die daar de macht in handen willen krijgen? Want Facebook, of moet ik nu zeggen
Meta,
als het aan Mark Zuckerberg ligt, dan gaan we in de metaverse leven. Hè? Dan krijgen we een driedimensionale internetwereld.
Ja, ja, dan zie je eigenlijk precies dit proces dat uit die verticale laag die Mark Zuckerberg in ons leven heeft gezet, dat zich over die horizontale wereld om ons heen gaat verspreiden. Dat ons hele dagelijks leven er eigenlijk in opgenomen wordt. Ja, en je ziet toch echt een proces nu van extremere concentratie. Met name een aantal Amerikaanse bedrijven. Zij zijn onderling eigenlijk de grote strijd over aan het voeren. Dat gaat voor Facebook. Google is een hele belangrijke speler hierin. Als je bijvoorbeeld naar een domein kijkt als clouddiensten, daar zijn met name Amazon en Microsoft enorm in. Die hebben diensten waar bijvoorbeeld ook gewoon een groot deel van Nederland op draait. Een groot deel van de diensten van de overheid, van cruciale Nederlandse bedrijven, zijn afhankelijk voor eigenlijk hun hele data-infrastructuur van 1 of 2 Amerikaanse bedrijven. En er zijn allemaal segmenten. Dat zijn eigenlijk, je zou eigenlijk kunnen zeggen, strijd om allemaal componenten daarvan. Facebook wil graag dat domein hebben waarin we met elkaar interacteren. En Amazon zit heel erg in op die laag waarin we onze data opslaan. Microsoft probeert er toenemende mate ook op te zitten. Google gaat met name over de organisatie van het web. En daar een hub plaats in te spelen. Maar dat zijn inderdaad dit soort bedrijven. En we zien ook toenemende mate Chinese bedrijven die proberen ook wereldwijd hier goed in te zijn. Die maken die diensten en zijn wat dat betreft ook echt geopolitieke spelers geworden. Het is niet voor niets dat deze bedrijven ook in toenemende mate vrijwillig of onvrijwillig landen als China en Rusland verlaten. Omdat precies ook deze landen erkennen, dit zijn geopolitieke instrumenten. De Chinese overheid zal nooit communiceren op Microsoft-diensten. Zij winnen gewoon, dat is gewoon een achterdeur. Of het nou zo is of niet, maar het is een mogelijkheid voor de Amerikaanse regering om hier bij ons invloed uit te oefenen. En dat weigeren ze.
Ja, onze toenemende digitale afhankelijkheid maakt ons dus kwetsbaar. En de macht van Big Tech, die probeert in Europa de commissie ook in te perken. Lukt dat een beetje?
Nou, dat is een groot vraagstuk. Ik denk het eerste dat we kunnen constateren is dat er echt wel nu in Europa bewustzijn groeit over dit fenomeen. Dat is wel even gaande, maar zeker ook deze commissie maakt daar echt een thema van. Het is een pijler van het beleid van deze commissie. Ursula von der Leyen spreekt zich er zelf ook regelmatig over uit. Er is een hele set van instrumenten ontwikkeld en dat loopt van wetgeving. De DMA, de DSA, de GDPR, nou allemaal complexe afkortingen. En de GDPR die kennen we in Nederland als de AVG. Dat gaat over privacy en bescherming van data en het gebruik daarvan. DMA, DSA, nu ook het Europese parlement mee bezig. Dat gaat meer over de Digital Market Act. Gaat over belangrijke marktspelers op het internet. Dus wie heeft er nou een soort van hubfunctie of een cruciale bottleneck op het internet? En is die markt daarmee open genoeg of niet? En de Digital Service Act gaat meer over cruciale diensten op het web. zoals sociale netwerken of e-commerce bijvoorbeeld. Nou, daar probeert de commissie in ieder geval burgers te beschermen. Dus te zorgen dat ze niet in allerlei vormen van uitsluiting, discriminatie, schending van hun burgerrechten in plaats kunnen vinden. Dus wetgeving, ik kan nog veel meer vertellen, wetgeving is een belangrijke pijler waarmee Europa probeert hier grip op te krijgen. Europa ontwikkelt op allerlei gebieden strategieën. Denk aan een AI-strategie die ontwikkeld is, maar ook in de State of the Union van Ursula von der Leyen heeft ze een European Chips Act ontwikkeld of gelanceerd.
We depend right now on state-of-the-art chips manufactured by Asia. So this is not just a matter of our competitiveness. This is also a matter of tech sovereignty. So let's put all our forces in it to improve this situation.
Wij op het gebied van de chipindustrie ook Europa een dominante rol wil spelen.
We will present a new European Chips Act. We need to link together our world-class research, design and testing capacities. We need to coordinate the European level and the national investment along the value chain. And the aim is to jointly create a state-of-the-art European chip ecosystem, including production, that ensures our security of supply and will develop new markets for groundbreaking European tech.
Er wordt geld vrijgemaakt via dit soort plannen. Fondsen worden opgezet. Dus Europa is actief bezig. Of het genoeg is, durf ik nog niet te zeggen. Maar het bewustzijn is er en het beleid volgt ook.
Heel interessant, heel interessant wat je zegt, Haroon. En ook heel relevant. En dus ook iets wat in volop in beweging is. En wat je hier toch ook weer ziet, wel belangrijk om dat te constateren, is dat Europa één groot instrument heeft wat anderen op een andere manier of zelfs niet hebben, zou je kunnen zeggen, andere wereldspelers. En dat is die enorme interne markt. Dus de grootste interne markt ter wereld. Dat is het power-instrument van Europa in het geopolitieke spel. En hier zie je dus, je noemde net de Digital Market Act, die deze week door het Europees Parlement is gegaan. En waar Europa eigenlijk voorop loopt in het reguleren van big tech. Ook het, je zou kunnen zeggen, muilkorven van big tech vanuit een perspectief van het beschermen van burgerrechten, samenlevingen tegen te grote invloed van deze nieuwe grote mogendheden. Want zo heb je ze eigenlijk net beschreven. Dit zijn de nieuwe grote mogendheden in het geopolitieke spel. En ik vind wel goed om dat te onderstrepen, want dat is iets wat vaak in Europa zelf onderschat wordt. De kracht van regulering via de interne markt, die gericht is dus op openheid en bescherming, die combinatie van die twee dingen, die is potentieel best wel groot. En Europa kan op die manier ten opzichte van big tech echt wel een speler zijn die een verschil maakt. Want andere overheden zie je op deze manier niet opereren. Ik denk dat dat goed is als een soort van conclusie van dit geopolitieke blok dat we gehad hebben.
Ja, misschien is er nog wat kan toevoegen, want daar is echt een prachtig boek over verschenen vorig jaar. The Brussels Effect van Anu Bradford. En dat zet dit echt neer. Herstelling is van, we hebben het over Europese verzwakte en ondergang en dat soort dingen. Maar ze zegt van, ze analyseert op prachtige wijze de rol van de wetgeving van internationale markten. En dan zegt ze, is Europa in een unieke positie die het ook echt niet zal kwijtraken. Er zijn een aantal eigenschappen. Nou, het heeft dan over in welke mate heb je regulatory capacity. Heb je een instanties om dit te doen, maar ook regulatory willingness. De Amerikanen hebben ook een grote markt, maar ze hebben gewoon niet een cultuur om een markt goed te reguleren. Dat betekent dat Europa altijd strenger is. Consumenten eisen ook strengere eisen. Als je te maken hebt met producten die niet splitsbaar zijn. Een hypotheek kun je best verschillende diensten aanbieden in verschillende landen. Maar als je een auto maakt, dan wil je toch echt wel één auto maken en die overal naartoe exporteren. Nou, dan zijn die hoge standaarden van Europa, maken dan de dienst uit. En eigenlijk wat ze prachtige wijze laat zien, allerlei sectoren, of het nou is voor de industrie, chemicaliën, maar ook privacywetgeving, Europa bepaalt. Amerikaanse burgers hebben rechten op Facebook die ze gekregen hebben door Europese wetgeving. Chinese auto's volgen standaarden van emissies die volgen uit Europese wetgeving. Dus absoluut, hier heeft Europa echt een heel bijzonder instrument in handen.
Goed. Straks verder met de vraag of de EU nog kan aanhaken in die technologische geopolitieke strijd. Maar eerst maken we een digitaal uitstapje naar Frankrijk. Want over een half jaar dan zijn daar presidentsverkiezingen, Mathieu.
Zeker. Frankrijk is in de ban van de aankomende presidentsverkiezingen. En de vraag is, krijgt Macron een tweede termijn als president of waait er straks een hele andere politieke wind? En natuurlijk voor ons heel relevant, wat gaat dat dan allemaal betekenen voor de Europese Unie? En dus openen we nu eens in de zoveel tijd, eens in de 3 afleveringen, zelfs een speciaal Café Parijs om ons bij te laten praten, Annette, door Evelien Bijlsma, correspondent van onder andere RTL Nieuws, De Telegraaf, BNR. En dus nu ook onze speciale gezant in Parijs. En daar zijn we erg blij mee hier in Café Europa.
Bonjour Eveline, welkom.
Bonjour.
Kun je ons eerst even meenemen naar het politieke speelveld in Frankrijk? Hoe staat dat er 6 maanden voor de verkiezingen nou precies voor?
Nou, 6 maanden is wel lang natuurlijk. Een half jaar, er kan nog veel gebeuren. En degene van wie we verwachten dat ze zich kandidaat stellen, hebben dat nog niet allemaal gedaan. Waaronder Macron, maar die wacht natuurlijk zo lang mogelijk. Maar zoals het er nu voorstaat, als hij zich opnieuw kandidaat stelt, en dat gaat hij vast wel doen, zou hij weer winnen. Hij wint, als je naar de laatste peilingen kijkt, dan de eerste ronde met ongeveer 1/4 van de stemmen. Ja, dat schommelt, dat verschilt ook per peiling, maar tussen de 23% en 25%. En hij zou het in de meeste gevallen dan opnemen tegen Marine Le Pen. Die zit rond de 19%. En als derde zou dan Éric Zemmour eindigen, de grote nieuwkomer in de Franse politiek. Die zit rond de 15-16%. Maar er zijn ook wel peilingen waarin hij de tweede ronde haalt, waarin hij Marine Le Pen inhaalt. En wat interessant is om te zien, is op dit moment dat de gevestigde partijen, dus Les Républicains rechts en de partijen op links, ja, niet zo ver komen. In ieder geval niet in de tweede ronde. Rechts heeft nog geen kandidaat. Die gaan begin december er eentje kiezen. Maar ja, degene met de meeste kansen, Xavier Bertrand, hij is de regiochef van het noorden van Frankrijk, Hauts-de-France, die zit nu rond de 13%. En links echt nog een stuk daaronder, extreem links, Jean-Luc Mélenchon 7%, de Groene 6 en de Parti Socialiste 5. En die hebben laatst met veel bombarie hun kandidaat gelanceerd, Anne Hidalgo, de burgemeester van Parijs. Alleen als ze zich samen, als zij samen mee zouden doen, maken ze een kansje. Maar ja, de socialisten hebben al gezegd dat ze niet samen willen met de Groenen. Dus ja, links lijkt eigenlijk geen rol van betekenis meer te spelen. En wat ook nog wel even interessant is als je naar die peilingen en die cijfertjes kijkt, is dat Macron het eigenlijk goed doet. Meer dan 40% van de Fransen is tevreden over hem. En dat is veel als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met zijn voorgangers. Sarkozy zat een half jaar voor de verkiezingen op ongeveer 30. En Hollande... Maar
aan het einde van zijn eerste termijn?
Ja. Dus eind 2011. Dus 10% daaronder. En Hollande die had ongeveer de helft van Sarkozy, 16%. Maar goed, dat was wel een heel dramatisch ambtstermijn. Maar ja, Macron is eigenlijk nog erg populair.
Rechts staat er dus beduidend beter voor dan links. En degene die echt niet uit het nieuws is weg te slaan, dat is Zemmour. Terwijl die nog niet officieel presidentskandidaat is. Kan je eens wat meer vertellen over deze man? Wat voor mensen trekt hij aan?
Ja, Zemmour is opiniemaker, voormalige journalist, columnist, schrijver. Hij heeft een reeks boeken geschreven, enorme dikke pillen. En wat hij al jarenlang roept, of wat eigenlijk zijn enige onderwerp tot op dit moment eigenlijk was, is hij is tegen immigratie. Immigratie is voor hem de oorzaak van bijna alle grote problemen in Frankrijk. Onveiligheid, de slechte staat van het onderwijs. En hij vindt dan ook dat er niemand meer binnen mag komen, dat delinquenten, ook gevangenen met een dubbele nationaliteit, moeten worden uitgezet. Geen gezinshereniging meer. En hij is vrij radicaal, ook in zijn uitspraak. Hij is 2 keer veroordeeld al voor haatzaaien. Hij moet in november voorkomen vanwege een uitspraak die hij deed. Dat ging over alleenstaande minderjarige migranten.
Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, le reste de l'immigration, ne viennent plus tous.
Pas tous.
Tous, Christine, tous.
Pourquoi?
Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète.
Et s'ils sont souffrants
ils
dans
sont,
leur pays?
Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Il faut les renvoyer.
Hij zei, die hebben hier niks te zoeken. Het zijn verkrachters, moordenaars en dieven. Nou, die rechtszaak gaat zich in november afspelen. Moet er wel bij zeggen dat hij ook vaak is vrijgesproken in 6 of 7 gevallen. Maar ja, immigratie dus. Hij begint nu wel een beetje ook andere proefballonnetjes op te laten. Want hij snapt zelf wel ook dat hij het niet over één onderwerp kan hebben. Hij is dus nog geen kandidaat. Hij zegt, ik hoef niet per se de politiek in, maar mijn achterban, mijn fans willen dat ik dat doe. Want ik ben de enige die dit geluid geeft.
En wie zijn zijn fans?
Op dit moment zijn dat hoger opgeleide, ouderen en mensen uit de stad. Dus dat lijkt een beetje bijna complementair aan het electoraat van Marine Le Pen. Want dat zijn vaak lager opgeleide. Als je kijkt naar hoe hard hij in de peilingen, ja, hoe goed hij gaat. Er is nog nooit iemand zo snel gestegen als hij. In een week of 7 ging hij 10% omhoog. Dus als die dynamiek doorzet, dan gaat hij wel ook aan dat electoraat van Marine Le Pen komen. En binnen het Rassemblement National, de partij van Le Pen, gaan ook wel al een beetje stemmen op van, als hij zo goed gaat, dan moeten we uiteindelijk eens gaan kijken wie de kandidaat van uiterst rechts wordt. Okay. Dus dat moeten we dan niet allebei los gaan doen, want dan halen we die tweede ronde niet.
Maar dat is wel heel interessant wat je zegt, Evelien. Dat betekent dus misschien dat dit een hele grote impact gaat hebben op die populariteit van Le Pen, die eigenlijk al zo lang eigenlijk heel stabiel is. Het is de dominante kracht aan de rechterkant van het spectrum in Frankrijk sinds jaar en dag. Beleven we dan nu het begin van het einde van de periode Le Pen?
Nou, interessant om te zien, want de oude Le Pen, Jean-Marie, de oprichter van de partij, nou, hij heeft die partij ook opgericht met een aantal ex-SS'ers. Daar zat echt een fout kantje aan. En Le Pen senior, dat is een antisemiet, een holocaustontkenner. En Marine Le Pen heeft gewoon, xenofoob kun je ook wel zeggen. Marine Le Pen heeft heel erg haar best gedaan om die scherpe kantjes van die partij eraf te krijgen. Hè, om een beetje een normale partij te worden. En vorig jaar, of vorige verkiezingen 2017, haalde zij de tweede ronde. Dus dat was een beetje gelukt. De-diaboliseren noemen ze dat in Frankrijk. Maar misschien heeft ze dat wel te veel gedaan, want ze is eigenlijk een beetje mainstream geworden. Er wordt gezegd dat ze de boel maar weer moet re-diaboliseren om mensen aan te trekken. En ze zit er al een tijd en ze haalt het niet en ze komt niet verder. Er is ook wel kritiek op de economische kant van die partij. Die standpunten, die kan ze niet erg goed voor het voetlicht brengen. Het lijkt ook wel alsof ze daar niet echt veel verstand van heeft. Dus zij zit aan een bepaald plafond, dat is nu wel duidelijk. En we kennen haar nu wel. Dus het zou goed kunnen dat er behoefte is aan een nieuwe persoon die wel nog een stapje verder gaat dan zij.
Die nieuwe persoon kan dus Zemmour zijn. Maakt hij ook de meeste kans om de kiezer voor zich te winnen?
Ik denk wel dat op een gegeven moment misschien het die kant op gaat binnen uiterst rechts. Van wie moeten we kiezen? En in sommige peilingen gaat hij dus Marine Le Pen voorbij. Maar niemand, geen van tweeën, haalt het in de tweede ronde wint het van Macron. En ik denk dat wel het probleem met Zemmour is dat hij ver gaat. En voor een deel van de Fransen is dat belangrijk. En ik denk ook dat het belangrijk is om te kijken waarom hij dat doet. Want die felle uitspraken over immigratie, integratie, islam, vooral die drie onderwerpen, ja, betekent wel dat er een deel van de Fransen is die vindt dat er nu niet genoeg aandacht voor is. En het is ook wel zo dat dat debat daarover is een beetje verkrampt. Dus hij is degene die wel het beestje een naam geeft. En daar is behoefte aan. Dus dat is wel belangrijk om te zien, denk ik. Maar hij gaat daarin heel erg ver. Hè? En er is eigenlijk ook veel afkeer van Zemmour. Meer dan de helft van de Fransen maakt zich eigenlijk zorgen over hem. En ik was bij een bijeenkomst van hem vorige week. En toen stuurde ik voor de grap, omdat ik al dacht dat mijn Franse vriendinnen ook niet zoveel van hem moesten hebben, stuurde ik wat filmpjes over hoe die opkomt, heel theatraal, met veel muziek en Zemmour president wordt geroepen.
Merci. Merci à vous.
Ik kreeg gelijk zo'n kotsend poppetje terug. Dus ja, er zijn echt veel Fransen die niks van hem moeten hebben. Dus uiteindelijk, die radicaliteit is wel de reden waarom die het niet zou gaan halen.
Nee, maar tegelijkertijd schets je het beeld van Macron die wat naar rechts opschuift, van Le Pen die ook rechts wordt ingehaald. Is Frankrijk zo'n rechtsland geworden? En zijn het dus ook rechtse thema's, bijvoorbeeld als migratie, waar de verkiezingen over zullen gaan?
Je ziet dat de thema's die de Fransen interesseren, dat is het klimaat, koopkracht, veiligheid en immigratie. En je ziet wel verschillende onderzoeken waarin die thema's dat een beetje, dan komt de een er boven dan de ander. Maar ik denk wel dat bijvoorbeeld het klimaat, dat is een vrij abstract begrip. En als je het over maatregelen hebt, gaat het altijd over 2030 en minder kernenergie in 2050. En het is allemaal ver weg, het is niet erg concreet. Koopkracht is ook zo'n onderwerp. Ja, Fransen die het niet breed hebben, krijgen nou weer 100 euro omdat de brandstoffen duurder worden. Maar is dat nou uiteindelijk meer koopkracht? Als je kijkt naar de structurele problemen van Frankrijk op dat vlak. Ja, dan moet er bijvoorbeeld langer gewerkt worden, er moet meer gewerkt worden, de overheid moet minder geld uitgeven. Dat is uiteindelijk goed voor de economie. Dat willen de Fransen niet. We hebben gezien hoeveel verzet er is bijvoorbeeld tegen het verhogen van die pensioengerechtigde leeftijd. Dus dat is ook niet erg concreet. En ja, dus veel mensen maken zich zorgen over veiligheid, immigratie. In sommige peilingen staat dat ook op één. Ja, als je dan iemand hebt die zegt, de grenzen gaan op slot, dan is dat wel lekker concreet. Ik denk wel dat dat een heel belangrijke rol gaat spelen in de verkiezingen. En ja, je moet ook niet vergeten dat Frankrijk al sinds 2015 heel regelmatig te maken heeft met aanslagen. Dat bepaalt ook het sentiment van mensen daarover. Dus ja, Frankrijk is aan het verrechtsen. En dat komt ook, blijkt uit dat onderzoek, omdat linkse kiezers die thema's wel belangrijk vinden en zien dat hun eigen partijen daar geen aandacht aan besteden. Die hebben daar geen standpunten over, die zeggen daar weinig over. En daarom schuiven linkse kiezers op naar rechts.
Eveline Bijlsma, dankjewel. We spreken je snel weer. Terug naar de digitale strategie van de Europese Unie. En Mathieu, daarin werkt Nederland hecht samen met de Fransen, hè? Op dossiers als die Digital Services Act en Digital Markets Act, waar we het al even over hadden. En dat is een vrij nieuwe ontwikkeling, hè? Nederland en Frankrijk stonden vaker tegenover elkaar dan naast elkaar in Brussel. Daar kwam ook een mooie vraag over binnen van een van onze luisteraars. Namelijk, wat zou daar een verklaring voor kunnen zijn? En gaan we dat vaker zien? Of is die samenwerking alleen aan het tech-dossier voorbehouden? Wat denk jij?
Nee, we gaan dat zeker vaker zien. Dat wil zeggen, we gaan het zoeken naar die samenwerking vaker zien. Want het zal vast niet altijd lukken. Want bepaalde verschillen tussen Frankrijk en Nederland zijn niet zomaar weggepoetst. Ook niet als de nood hoog is om samen te werken. Er zijn eigenlijk twee grote drijvers achter dit fenomeen. Die het opzoeken van Frankrijk als partner vanuit Nederland. Het eerste is natuurlijk de Brexit. Het verdwijnen van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie zorgt ervoor dat Nederland zich moet heroriënteren. Daar horen nieuwe coalities bij en de meest interessante om bij aan te sluiten is natuurlijk de Frans-Duitse as. Dat wil zeggen als je invloed wil uitoefenen. En daarom is Frankrijk een grotere prioriteit dan het lange tijd was in Den Haag. En zelfs op het niveau van de minister-president. Want Mark Rutte doet er heel veel aan om zijn banden met Emmanuel Macron goed te houden. En dan speelt er nog een tweede grote drijver en dat is die strategische autonomie. Haroun noemde het al. De Europese Unie is zich erg bewust van het feit dat ze in deze nieuwe geopolitieke verhoudingen zich als een speler moet manifesteren. Dus een sterke Europese Unie in de wereld. Geopolitiek, digitaal, de zaken die we net aangestipt hebben. En bij die ambitie, die altijd een Franse ambitie is, dat de Europese Unie sterk moet zijn in de wereld, daar sluit Nederland zich nu ook bij aan. En ik wijs hier even heel kort op een Frans-Nederlandse verklaring op zichzelf, een historisch document van 3 september jongstleden. Heeft weinig aandacht gehad in de Nederlandse pers, opvallend weinig aandacht. Het is een interessante verklaring met allerlei gemeenplaatsen en open deuren, maar wel met een politieke betekenis, want we zien daar bijvoorbeeld in staan, ik noem twee dingen. We willen meer Frans-Nederlandse dialoog, zeggen beide regeringen. Dus we gaan vaker met elkaar op strategisch niveau overleggen om zaken voor te bereiden in de Europese Unie. En, ook heel belangrijk, wij staan beide, Frankrijk en Nederland, voor een krachtige Europese Unie in de wereld. En dat sluit aan bij die noodzaak om die strategische autonomie van de Europese Unie in de huidige verhoudingen verder te ontwikkelen. En Nederland doet daar dus volle bak aan mee, zou je kunnen zeggen. Zelfs door te investeren in een opwarming van de relatie met Parijs. Wat op zichzelf goed is om hier een keer duidelijk te constateren. Haroun, ik vraag me in dit hele geweld af hoe jij zeg maar taxeert wat er nu vanuit de commissie gebeurt. Vestager en Breton, dat zijn de verantwoordelijke eurocommissarissen. Hoe vind jij dat zij het doen?
Ja, ik denk dat de commissie is een bijzonder belangrijke aanjager van al die initiatieven waar we het nu over gehad hebben. Hè. Of nou die wetgeving is, maar ook de ontwikkeling van die strategieën, waar ik net een aantal van genoemd heb. En dat zijn allemaal zaken waar de commissie echt een voortrekkersrol in speelt. En dat is denk ik zeker in deze commissie echt nog prominenter geworden. Ik sluit me ook aan bij wat je net zei. Hè? Dus als je het dan over lidstaten hebt. Frankrijk is als land zelf ook een belangrijke voorvechter hiervan. Frankrijk is natuurlijk altijd al een beetje op autonomie en onafhankelijkheid veel meer gezeten. En veel gevoeliger geweest. Daar komt ook deze hele Europese discussie vandaan. Hè? Dat zijn oorspronkelijk de Fransen zijn hier zelf ten aanzien van Frankrijk zelf mee begonnen. En dat is nu een Europese vraagstuk geworden van strategische autonomie. En dat is denk ik een hele belangrijke aanjager. De Duitsers hebben zo hun eigen bijdrage. Maar je ziet inderdaad dat een land als Frankrijk en de commissie eigenlijk een belangrijke voortrekkersrol spelen om dit concept van strategische autonomie invulling te geven. Ja, er gebeurt dus veel. Of het voldoende is, dat is, ik denk dat er nog echt wel een tandje bijgezet moet worden.
Als het gaat om strategische autonomie, Haroon, is er ook kritiek. Bijvoorbeeld op dat plan om zelf voor miljarden eigen fabrieken op te zetten voor de productie van geavanceerde chips. Ik las een artikel of een interview bij Follow the Money. Daar zei een Duitse expert op dat gebied, strategische autonomie is eigenlijk een waanbeeld. Want, zegt hij, Taiwan, Zuid-Korea, Japan, Europa, de VS. Als je één van die vijf landen of regio's uit de keten haalt, dan kan je geen microchip meer maken. Dus Europa zal altijd een rol spelen in dat wereldwijde ecosysteem. En wij kunnen die autonomie helemaal niet bereiken.
Nou, dat is de vraag, denk ik, wat we dan verstaan onder autonomie. Hè? Ik denk dat het wat anders is dan autarkie. Het is niet het idee dat het erom gaat dat wij alles helemaal hier op het Europese continent gaan maken van begin tot eind. Dat is, denk ik, in het huidige tijdperk van globalisering in de meeste markten een illusie geworden. Zeker. Maar de vraag is denk ik wel, hoe kwetsbaar ben je in dat internationale geheel? En daar kunnen we denk ik echt wel meer op doen. En daar vind ik dat toch ook wel de Europese ambities best goed de richting op gaan. Hè. Ook trouwens, hè, in die verklaring van de commissie over de European Chips Act wordt ook gezegd, hè, sommige gebieden behoeven we ook niet de technologie in huis te hebben. Maar we moeten wel zorgen dat we niet van één leverancier cruciaal afhankelijk zijn. Als China een belangrijk deel in de keten vormt, laten we dan toch ook kijken of hetzelfde product in ieder geval niet ook uit Taiwan of Zuid-Korea kan komen. Dat als er wat misgaat, als er iets lastig wordt in die relatie, dat we alternatieven hebben. En dat we niet met één cruciale afhankelijkheid volledig overgeleverd zijn aan één enkele speler. Dus het gaat niet per se hier om autarkie. We kunnen dus wel kijken naar wat kunnen we doen met verschillende leveranciers ontwikkelen. En ik denk ook toch echt wel dat het verstandig is om in ieder geval die domeinen binnen de chipindustrie waar we goed in zijn, of waar we in het verleden echt wel een belangrijke rol hebben gespeeld, om dat te versterken. En wij zijn niet de enigen die dit doen. Er is ook een American Chips Act. De Amerikanen ook, meer dan wat de markt vraagt, is de overheid bezig zelf om te stimuleren dat er onderzoeksfaciliteiten zijn, dat er grote megafabrieken op Amerikaanse grond worden neergezet. China is er op dezelfde manier mee bezig. Dus ik denk dat je er niet aan ontkomt om in deze cruciale markt, waarvan we nu ook een immens tekort zien, hè, zeker sinds de coronacrisis zijn er overal tekort op de chipindustrie, en we zien hoe kwetsbaar ons dat maakt, dat het wat dat betreft goed is dat Europa ook toch probeert daar een positie in te versterken.
Ja, en hoe belangrijk is en blijft onze verhouding met de Verenigde Staten daarin? Hè, worden we steeds meer concurrenten of trekken we samen op tegen China?
Nou, dat is lastig denk ik in algemene zin te zeggen. Hè. De Europese-Amerikaanse relatie is ontzettend complex. Heeft heel veel verschillende kanten. We hebben denk ik ook historisch, hebben we op bepaalde domeinen, geopolitiek bijvoorbeeld, volledig op één lijn gestaan en toch een diepe economische competitie gekend. Dat zal denk ik nu ook zo zijn. De Verenigde Staten blijft onze belangrijkste bondgenoot. Dat is historisch zo, dat is qua waarde zo. Dat was maar fijn ook voor Europa, hè, dat het machtigste land ter wereld onze diepe bondgenoot is. Tegelijkertijd is het denk ik wel zo dat in toenemende mate de Europese en Amerikaanse belangen minder op één lijn zitten. Dat is een proces dat sinds het einde van de Koude Oorlog al gaande is. Maar op allerlei gebieden zien we dat toch de kloof groter wordt. En tegelijkertijd groeien de dreigingen voor Europa. Europa kan ook minder leunen op die Amerikaanse zekerheid. Zeker sinds Trump weten we dat. En gezien de opkomst van een aantal andere machtige landen zal Europa zelf meer, zoals Merkel het ook ooit heeft gezegd, zal echt zichzelf moeten kunnen verdedigen. Dus Amerika blijft de belangrijkste bondgenoot. Maar ik denk dat we minder, zoals in het verleden, puur kunnen leunen op de Amerikanen en ook ervan uit kunnen gaan dat wat hun belang is ook ons belang is. En dat we daar ook veel meer zelf voor moeten zorgen. En zeker op het digitale domein. Het is niet voor niets dat daar ook continu spanningen op zijn. Alles wat de commissie doet, daar wordt meteen de Amerikaanse president boos over. Dat hier op dit gebied, want hier is Europa toch echt wel afhankelijk. In sommige domeinen wordt er zelfs gesproken van een soort van kolonisering van de digitale wereld. Dat is hoe ze in India daarover spreken. Maar de macht van Amerikaanse bedrijven, dat is denk ik iets waar Europa alleen maar meer en meer bezorgd over wil zijn. En dat is denk ik ook terecht.
Ja, dit is inderdaad de trend. En om even dit in een historisch perspectief te plaatsen, want Haroon stipte dat net al aan, er is altijd het aantrekken en afstoten is altijd de dynamiek in die transatlantische relatie geweest. En die is heel erg op aantrekken geweest tijdens de Koude Oorlog. Maar ook toen was juist op dit soort domeinen waar het gaat om innovatie en handelspower ten opzichte van elkaar in de geo-economie, bijvoorbeeld landbouw op dat moment, de interne markt een belangrijke tegenstander van de Amerikaanse overheid. Dus bijvoorbeeld president Nixon, die zei daarover heel duidelijk, we have to screw them before they screw us. En dat ging over, ja, wie ligt er bovenop in het reguleren en dus het bepalen van wat er gebeurt in deze markt. En toen ging het over agrarische producten die de interne markt in Europa eigenlijk droegen. En waar Europa voorop liep met regelgeving die allerlei effecten had voor de VS, die nadelig werden beschouwd aan die kant. En nu zien we dat soortzelfde mechanismes zich ontplooien in dat digitale domein. En het is ongelooflijk belangrijk, en dat is een politieke opdracht, dat deze, als het ware, centrifuge van tegengestelde belangen politiek geneutraliseerd wordt, zodat die niet leidt tot het verbrokkelen van bondgenootschappen die cruciaal zijn voor de veiligheid op de langere termijn. En ik denk dat Haroon dat vanuit dat digitale perspectief net uitstekend heeft geschetst wat er daar op het spel staat.
Haroon, jij klinkt best hoopvol. We hebben de slag nog niet definitief verloren.
Nou, nogmaals, het digitale domein is gigantisch. En ik heb net al even geschetst, er zijn echt wel wat domeinen waar we echt veel zorgen over moeten hebben. Bepaalde domeinen waarin het echt heel moeilijk voor Europa is om ertussen te komen. Ik heb wat lichtpunten genoemd, hè, zoals de rol van wetgeving. Ook een aantal initiatieven die Europa neemt. Waar ik hoopvol over ben, is dat er goed momentum is in Europa. Dat dit domein toch heel lang is gedacht van, nou, die digitale wereld, dat is iets van de vrije markt. Dat laten we zijn gang gaan. Men erkent nu dat het niet zomaar kan en dat het ook een geopolitiek vraagstuk is, een vraagstuk van soevereiniteit is en dat het daarmee chefzag is. Dus daar ben ik optimistisch over. En als je dan kijkt naar wat Europa kan doen, kijk, er zijn sommige domeinen waarin we weinig hoop hoeven te hebben. Europa gaat geen search engine creëren, we gaan geen concurrent voor Google maken. Maar er zijn wel domeinen binnen het digitale veld waarop Europa misschien nog niet meer wereldleidend is, maar wel een rol kan spelen. Neem bijvoorbeeld de telecominfrastructuur. We hebben nu heel veel discussie over 5G en over Huawei-netwerken. Nou, Huawei is een belangrijke speler. Het Amerikaanse bedrijf Cisco is dat ook. Er zijn nog andere, er zijn ook Europese spelers in dit veld. Die bedrijven waar we het eerder even over hadden, die vroeger mobiele telefoons maakten, Nokia en Ericsson, die maken nu telecominfrastructuur. Dat is een belangrijke business van ze. Ze lopen wel achter. Ze zijn niet cutting edge, zoals dat voor die Chinese en Amerikaanse partijen geldt. Maar het is wel dat ze geavanceerd zijn. En met wat politieke wil, met wat ook echt specifiek beleid hierop, kunnen we er ook wel voor zorgen dat dit soort spelers toch weer tot die wereld op blijven behoren. En dat Europa wat dat betreft echt ook wel een speler kan zijn. Er zijn sommige domeinen, hetzelfde geldt denk ik voor chips. Daar heeft Europa echt wel grote partijen op die met wat beleid ook echt wel een grotere rol kunnen spelen en Europa daarmee de eigen broek kan ophouden in die domeinen. Er zijn denk ik andere domeinen waarin het tentatiever is. Op het gebied van cloud-infrastructuur en data is Europa met een project als Gaia-X begonnen, een Frans-Duits initiatief. Op het gebied van AI probeert Europa een grotere positie te verwerven. Quantum computing heeft Europa allerlei, echt wel hele, in Nederland ook, hele geavanceerde onderzoeksfaciliteiten op.
Maar dus alle initiatieven komen ook echt van de grond, hè? Bijvoorbeeld dat Gaia-X, dat wil me niet echt vlotten.
Nou, dat is heel vroeg. Het is denk ik nog vroeg om dat te zeggen. Er zijn zeker projecten die in Europa ook gefaald hebben, of die niet goed lukken. Tegelijkertijd is het denk ik ook belangrijk om te benadrukken dat Europa ook wel is geslaagd in het verleden om de krachten te bundelen en op geavanceerde gebieden een krachtige speler te worden. Laat me twee voorbeelden noemen. Airbus is er één. Ook daarvoor gold eigenlijk dat al vrij snel na de Tweede Wereldoorlog een soort erkenning was, grote Amerikaanse spelers zijn de lucht- en ruimtevaartindustrie aan het domineren. En Europa heeft een versnipperd landschap. Vanaf dat moment hebben Europese landen als Duitsland, Spanje, Frankrijk, Italië er naartoe gewerkt om meer en meer hun capaciteiten te bundelen. En dat heeft nu de grote concurrent van Boeing gekeerd. En samen zijn ze eigenlijk de grote spelers op dit domein. Dus hier heeft echt Europese samenwerking een technologische gigant gecreëerd. Op het gebied van fundamenteel onderzoek hebben we in Europa CERN. De deeltjesversneller in Zwitserland. Ook daarvoor gold, na de Tweede Wereldoorlog, Amerikanen dreigden een groot lab op te gaan zetten. De Sovjets hadden zelfs plannen. En Europa was trouwens, we zochten ook naar een manier om Europese natuurwetenschappers op vreedzame activiteiten neer te zetten. Zo is er een plan ontstaan voor deze deeltjesversneller. Dat is nu de plek in de wereld waar je geavanceerd natuurkundig onderzoek doet.
Ja.
Dus er is wat dat betreft ook reden voor hoop.
Ja, je noemde AI al een paar keer. Je bent op dit moment bezig met een adviesrapport over kunstmatige intelligentie voor de regering, de Nederlandse regering. Waar liggen daar de kansen?
Ja, dat klopt. Bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, daar heeft de regering even terug een adviesaanvraag gedaan. Aan ons om te kijken, wat is de invloed van AI op publieke waarde en is de regering daar goed voor geëquipeerd? Dat rapport verschijnt op 11 november, dus dat is heel binnenkort publiceren we dat. Nou, daar hebben we het ook onder andere over die Europese dimensie. Maar ook veel over gewoon vraagstukken over AI in Nederland. Hoe zorgen we dat er voldoende tegenmacht is? Hoe gaan we om met de beeldvorming over AI? Wat moeten we doen op wetgeving? Maar als we dan een beetje koppelen aan die internationale dimensie. Een van de dingen waar we ook op inzetten is dat Europa toch echt wat meer, of Nederland, wat meer diplomatie op AI zou mogen voeren. We zien op het gebied van AI dat daar ontzettend veel op gebeurt. Er zijn heel veel verschillende segmenten. En Nederland zou zich veel meer kunnen inzetten om echt een gerichte diplomatie daarop te hebben. Zoiets als Gaia-X, wat een belangrijke ondersteunende technologie is, daar zou Nederland ook explicieter en nog meer een voortrekkersrol in kunnen spelen. Op het gebied van wetgeving zou Nederland een meer eigen agenda kunnen hebben. Maar ook denk aan zoiets als de bescherming van Nederlandse bedrijven. Een van de dingen die we de afgelopen jaren hebben gezien is dat Nederlandse bedrijven als NXP en ASML eigenlijk overgeleverd waren aan de grillen van het Chinees-Amerikaanse handelsconflict. En wat die bedrijven deden werd gedicteerd in Washington en Beijing. En wij kregen dan eigenlijk het verlanglijstje voorgeschoteld. Nou, als Nederland kunnen wij daar heel weinig op terugzeggen. Dus wat wij zouden voorstellen is, zorg nou dat je op Europees niveau al een antwoord klaar hebt liggen. Dat als er dit soort eisen worden gesteld aan Europese bedrijven, dat op Europees niveau een antwoord terug wordt gegeven. En dat niet Nederland er alleen voor staat om de eigen bedrijven te beschermen. Dus dat zijn voorbeelden, denk ik, van een AI-diplomatie, waar Nederland zich meer op zou kunnen richten en iets wat we in het rapport uitwerken.
En Haroon, als je de regering toch al aan het adviseren bent, we hebben een mooie vraag van luisteraar Luca Kuiper binnengekregen via Twitter, die ik je ook graag wil voorleggen nog. De vraag is, hebben we een Nederlands digitaal buitenlandbeleid nodig? En zo ja, wat zouden de speerpunten moeten zijn van een Nederlandse tech-diplomatie?
Ja, goede vraag. En dat denk ik zeker. Het borduurt voort op wat ik net even al zei over die AI-diplomatie. De AI is natuurlijk een technologie binnen het digitale domein. Dat kunnen we verbreden. Dus wat zien we daar in ieder geval wat denk ik nodig is? Dat we binnen al die verschillende domeinen van de digitale wereld echt ook een soort positie hebben. Heel duidelijk zeggen, wat zouden wij nou willen dat er gebeurt op het gebied van wetgeving? Wat zouden wij nou willen dat er gebeurt op het gebied van de chipindustrie? Gegeven ook wat Nederlandse bedrijven wel of niet kunnen. Wat zouden wij willen op het gebied van clouddiensten? Dat we daar echt op die verschillende domeinen een positie hebben. Dat we ook goed kijken naar de synergieën tussen die domeinen. Dat soms wat in het ene domein gebeurt versterkt kan worden door het elders te doen. Dat denk ik ook een component is van zo'n digitale tech-diplomatie. Dat we echt heel veel aandacht besteden aan hoe deze wereld in elkaar zit. En er zijn enorm veel complexe discussies waarachter vaak toch echt hele grote geopolitieke belangen zitten. Een risico bijvoorbeeld, neem we hebben het veel gehad nu over strategische autonomie. Ergens een risico daarin is dat het aansluit op concepten die ook landen als Rusland en China verdedigen. En het liefst wat zij doen, zij gebruiken namelijk ook, hebben het ook graag over soevereiniteit. Wat zij graag doen is dat zij dat gebruiken om het ook in te zetten voor een beleid om eigenlijk het vrije internet af te sluiten en onder de mond van soevereiniteit burgers te besturen. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Dus we moeten ook heel erg oppassen dat we steun krijgen op dit soort discussies, dat we heel goed onderscheid maken. Waar hebben we het nou over? Digitale soevereiniteit is één ding, zorgen dat niet de Amerikanen hier de dienst uitmaken. We moeten niet daarmee een legitimatie zijn voor politieke onderdrukking bijvoorbeeld. Ja, dus, en, maar dat zijn wel hele subtiele semantische discussies ook. Hè. Daar wordt heel veel op de discours ingezet hier. Hè. Alleen al de poging om bijvoorbeeld het internet naar VN-fora te tillen, is een manier eigenlijk om de macht van nationale staten te vergroten. Iets wat landen als Rusland en China graag willen. Dus dat zijn hele complexe discussies waar we echt ook in ons buitenlandbeleid heel gevoelig voor moeten zijn. Laatste punt misschien, maar het is een beetje misschien een groot antwoord. Ik denk dat het ook geen apart beleid moet zijn. Digitalisering moet door heel ons buitenlandbeleid heen gaan. We kunnen het simpelweg niet hebben over de Russische dreiging en alleen maar kijken naar tanks en wapens die de Krim binnenlopen. We moeten het dan ook hebben over IRA, de beroemde trollenfabriek in Sint-Petersburg. We moeten het dan ook hebben over de geavanceerde gezichtsherkenningstechnologie die Rusland ontwikkeld heeft en die het op sociale media loslaat en bij iedereen die dat land binnenkomt. Dit soort zaken. We kunnen buitenlandbeleid niet voeren, op welk domein dan ook, zonder dat we dat digitale component daarin centraal stellen.
Duidelijk. Het moet overal worden gevoeld en nou ja, die urgentie die is er. Tenminste hier in ons café. We verplaatsen ons van de bar naar de leestafel, want het is alweer tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Haroun, je had eigenlijk al een tip, hè? Eerder deze aflevering. De Brussels effect. Heb je nog iets wat bij de stapel kan?
Ja hoor, zeker. Ja. Dus het Brussels effect hebben we het al warm aanbevolen. Echt een prachtig boek, ook voor mensen die optimistisch over Europa willen zijn. Maar kunnen ze dat zeker op het gebied van wetgeving worden. Een ander mooi boek dat ik recent heb gelezen is van Stella Gervais. En dat is Conquering Peace. Dat is een mooi historisch werk. En daarin laat ze eigenlijk aan de hand van 5 episodes in de afgelopen paar 100 jaar zien hoe Europa geprobeerd heeft om in eigenlijk een situatie van conflict en de poging van één land om Europa te overheersen, of dat nou de Fransen, de Duitsers of de Sovjets waren, hoe Europa geprobeerd heeft om daarbinnen toch vrede te bewerkstelligen. En het boek laat eigenlijk op een hele mooie manier zien hoe na elke poging, die altijd faalde om Europa te besturen, steeds weer nieuwe concepten, praktijken, ideeën, maar ook de hele Europese Unie, is opgericht als een manier om vrede te veroveren.
Dankjewel. Mathieu, wat raad jij aan?
Ja, ik sluit me van harte aan bij de laatste tip. Want ik heb het boek net uit, Conquering Peace. En inderdaad, dat is voor al onze bezoekers aan het café gewoon een gouden tip voor de komende tijd. Kijk daarin in dat boek, lees er stukken uit. Het is de voorgeschiedenis van het heden, zou je kunnen zeggen. Je begrijpt veel beter in wat voor situatie we ons bevinden in Europa op dit moment als je dat boek ter hand neemt. Ja, en verder dacht ik na, want mijn hoofd zoomt nog een beetje na van deze hele digitale discussie, Annette. En ik zat te denken, met name op de laatste punten van Haroun. Ja, wij moeten toch ook een kleine cultuuromslag maken in ons eigen land. Door strategisch te gaan denken. Dat zijn we misschien een beetje verleerd. Misschien hebben we het nooit echt goed ontwikkeld. Daarvoor is verdieping en verbreding van de kennis nodig. En daarom is zo'n werk als dat werk van Stella Gervais echt heel belangrijk. Want daarmee doe je aan historische verdieping van waar komen we nu eigenlijk vandaan en wat kunnen we daaruit leren. Maar een ander punt, ook om de verbreding aan te brengen, zou ik zeggen, is om wat breder na te denken over technologische ontwikkelingen, vernieuwingen, modernisme. En in dat kader zou ik onze luisteraars willen wijzen op een wat provocatieve tekst, die ook eigenlijk best wel heel erg urgent en actueel is als je hem leest. Uit 1909, dus ook niet zo heel lang geleden voor een historicus. En dat is het manifest van het futurisme van Marinetti, Filippo. Een Italiaan die eigenlijk vanuit de kunsten schrijft over de kracht van vernieuwing. En hij doet dat op een hele provocatieve manier. Dus hij verheerlijkt ook allerlei dingen in de zin van gevaar opzoeken, geweld, verheerlijkt die ook. Maar hij gaat vooral tekeer tegen de oude orde. En het is dus een inspirerend document om eens ter hand te nemen als je opnieuw wil nadenken over de wereld waar je in zit en misschien wat out-of-the-box inspiratie wil opdoen. En bovendien is het geschreven op het moment dat Europa ook zich bevond in een hele stabiele situatie 1909, eigenlijk relatief voor het continent en redelijk comfortabel was, zoals dat nu in grote delen van met name West-Europa ook het geval is. En dan komen dit soort gedachten op, dus ook daar zit wel een potentieel interessante parallel.
Ja, maar het is ook een provocatief stuk, hè, of manifest. Want Marinetti, nou ja, futurisme, dan zeg je eigenlijk automatisch ook fascisme.
Ja, het was een inspiratie. Hij was zelf ook fascist. Hij was daar ook met passioneel bij betrokken, zeker in de eerste fases. En dat futurisme was een inspiratiebron ook voor het fascisme. Maar het interessante aan het concept wat hij neerzet in dat manifest is eigenlijk, en dat zit wel een beetje ook in die hele internetbeweging, dat alles nieuw is, alles anders is en dat ook alles op een nieuwe manier bezien moet worden. En dat je dus eigenlijk alle oude structuren, inclusief mores en fatsoen die daarbij hoorden, overboord moet kieperen in die nieuwe werkelijkheid. En die dynamiek zie je her en der ook wel terug in de hedendaagse, toch tamelijke wilde internetwerkelijkheid.
Haroun?
Ja, ik sluit me daarbij aan. Het is ook in contrast met het boek van Gervais een mooi kort manifest. Het is inderdaad een wilde tekst. Hè. Er wordt ook opgeroepen om bibliotheken te verbranden en musea. En dat zijn alleen maar grafkelders van de cultuur, dus daar moeten we allemaal vanaf. Maar inderdaad, denk ik, hè, wat Mathieu zegt, die tekst was geïnspireerd op de industriële technologie. Dus de toekomst wat Marinetti zag, was in die grote machines. Treinen vergelijkt hij volgens mij met stomende slangen die over de weg heen glijden. Auto's als mensen als een soort nieuwe mens-paard-machine, zeg maar, zo wordt de auto beschreven. Eigenlijk, dat is inderdaad de geest die toen vanuit industrialisering speelde. En wat we nu inderdaad vanuit het digitale domein hebben. Dus daar is het inderdaad ook een historisch document dat ook voor het heden erg interessant is.
Precies.
Mooie tips voor op de leestafel. Alle tips uit deze aflevering zetten we natuurlijk weer in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account, @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus, als je dat nog niet doet. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, dan delen we het daar ook. Dankjewel, Haroun Scheik, senior wetenschapper bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Strategic Governance of Global Technologies aan de VU. Heel fijn dat je bij ons was. En Mathieu, wij zijn er binnenkort weer.
Zeker.
Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College en Studio Europa Maastricht. Bedankt voor het luisteren. Dank aan de Europese Unie voor het mede mogelijk maken van deze speciale aflevering. En credits voor chefredactie Freek Ewels. Tot de volgende!